Ik lees u uit de Heidelbergse Catechisme, zondag 38. Zondag 38, vraag en antwoord 103. Daar vraagt onderwijzer wat gebiedt God in het vierde gebod. En hij antwoordt daarop eerstelijk dat de kerkendienst of het predikant en de scholen onderhouden worden. En dat ik inzonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastig komen om Gods woord te horen. De sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Ten andere dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, de Heere door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Tot zover. Overdachten wij met elkaar Gods goede gebod. En let in de eerste plaats op de dag van de Vader. De tweede plaats de dag van de Zoon. De derde plaats de dag van de Heilige Geest. En in ten laatste de dag zonder einde. Wij zijn gekomen aan de twee laatste gedachten. De dag van de Geest en de dag zonder einde. Het is een beetje langer geworden de overdenking van zondag 38 dan eigenlijk de bedoeling was, maar laat het ons niet verdrieten. Want de Sabbat die hier in de tijd aanvangt, is het beginsel van de eeuwige Sabbat. Die vangt hier in de tijd aan. Daarom is het zulk een aangenaam onderwerp om met elkander te overdenken de inhoud van de Sabbat. Wij komen nu niet meer op het voorgaande terug. Als we dit maar mochten onthouden, niet alleen met onze gedachten en overleggingen van ons verstand, maar dat door betoning des Geestes Christus onze enige Sabbat mogen zijn, de ware rust die overblijft voor zijn kinderen. Wij waren gebleven bij Gods woord te horen, naastiglijk te komen en de sacramenten te gebruiken. Daarin hebben wij gehoord hoe uit de dag des Vaders en des Zoons de Heilige Geest is uitgegaan van de Vader en de Zoon om zondaren zijn wegen te leren en om ze te onderwijzen in alles wat goed is en welluidt. Hoe hij het kwaad komt bestraffen en ons toeroept: dit is de weg, wandelt in dezelfde. Laat de onderlinge bijeenkomst niet na, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Dan gaat de Heidelberger verder om ons de werken des Geestes, die in de nieuwtestamentische dag tot openbaring komen, nader te noemen, waarbij wij kort nog een ogenblik wensen stil te staan, God de Heere openlijk aan te roepen. Dat behoort ook bij de Sabbat en bij de samenkomsten der gemeente. Want als de prediker de naam des Heere aan mag roepen, dan is dat niet een persoonlijk woord. Maar eigenlijk is het gebed der gemeente. Daarom behoort dat gebed niet te staan in een teken van, dat hoort er nu eenmaal bij, een zekere franje, dat is nu eenmaal gewoonte. Laten we zo gauw mogelijk overgaan tot het spreken over het woord. Ganselijk niet. Wat ligt er niet een schone symboliek in, dat voor de prediking van het woord het openlijk aanroepen van de naam des Heren plaats mag vinden? Wat ligt daarin uitgedrukt, dat het Gods genade is dat wij bij elkaar mogen zijn als behoeftigen, als armen, als nietshebbende van onszelf, als diegenen die voor Gods aangezicht mogen verschijnen zonder één goede gedachte te kunnen daarstellen, zonder één goed woord te kunnen spreken, die in hun gebeden eigenlijk zeggen willen. Heere, schenk gij heil, schenkt u ons uw geest. Schenk ons een verstand met goddelijk licht bestraald, dat wij de wonderen mogen zien en eren. Daar moeten wij niet gering over denken. Ook niet te gauw aanmerkingen maken op het gebed der gemeente. Want het is het gebed der gemeente. En dat daar allerlei dingen steeds weer opnieuw tevoorschijn komen. Dezelfde noden, dezelfde behoeften. Behoeft u niet te verdrieten. En dat dat gebed onvolmaakt is onzerzijds. En dat het vol van gebrek en vergetelheid is, moet ons ook niet verdrieten. Veel meer moeten wij gedenken aan het woord van de koning. Al wat gij den Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. Het is een openlijke aanroeping van de naam des Heeren. Daarom past ons daarin ook eerbied en ontzag, wanneer de naam des Heeren aangeroepen wordt. Dat de mannen opheffen heilige handen, dat was toen een gebedshouding. Ik vind het er geen vooruitgang in, als het bij ons eigenlijk in het verleden gewoonte was, dat de zonen en de mannen, met hun zonen, al is het dan ook dat ze nog jong zijn, tijdens het gebed gaan staan. Ik weet wel dat het praktisch niet altijd mogelijk is, met kinderen waar je op moet letten, maar het is ook vaak een uitdrukking van ons akelig, miserabel denken aangaande het gebed. Ach, we kunnen ons niet goed voelen, dat kan ook. Maar doorgaans duurt het gebed toch ook geen 20 minuten of een half uur. Meestal niet. Zo 10 minuten het grote gebed der gemeente. Nee, dat is niet prijselijk daarin. Want het is een teken, de Heer heeft de man gegeven tot een hoofd van het gezin. Hij is daarin een afschaduwing van dat grote, dat enige hoofd der gemeente. En ik vind het ook altijd eerbiedig, wanneer we voor zijn aangezicht mogen staan in het midden der gemeente. Overigens hecht ik niet zoveel waarde aan een vorm, denk dat niet. Maar ik weet wel dat vaak ook een vorm uitslijt en teniet gaat, door onze vormeloosheid, door onze verkeerdheid, door onze laksheid. Daarom mag ik daarop wijzen voor de kinderen, dat zij met eerbied verkeren waar de naam van God de Heere openlijk aangeroepen wordt. Want dan vraagt de hele gemeente kinderen om uw welzijn. Dan is het gebed om uw bekering, om uw zaligheid. En wanneer uw gedragingen van dien aard zouden zijn, of van groot of van klein, dat in het gebed der gemeente de Heere aangeroepen wordt om te richten, dan is dat geen kleine zaak. Maar dan past het ons te vrezen voor zijn toren en grimmigheid. Want waar het gebed der gemeente zich richt tot de levende God, de koning der kerk van de Vader gezalfd over Sion, om niet alleen in dankzegging en smeking, maar ook in de bekendmaking van hetgeen krom en verdraaid is, de Heere aan te roepen. Ieder die dus wandelt op een verkeerde weg en die behoort tot de gemeente al hier vergaderd, die mogen van verschillende dingen misschien denken, ja, dat heeft de kerk liever niet, of dat heeft de prediker liever niet, of dat heeft de raad der gemeente liever niet, maar nou ja, maar dan moet je eens indenken, dat iedere dag dat God u weg volhardt, is in flagrante tegenspraak met het gebed der gemeente. Want als u van zere wegen op grond van het woord gewezen wordt op al die dingen die niet betamelijk zijn, op al die dingen waarvan het woord ons toeroept, laat af van dezelfde. En gij gaat op uw eigen weg door, dan is dat niet zomaar een verschil van gedachten, maar dan is dat een wekelijks, een dagelijks openbaar verzet tegen het gebed der gemeente. Dat is nog meer als tegen het gebed van een individuele vader of moeder. Want dan bidt het lichaam van Christus tot de levende God, of dat hij ons en onze kinderen wil doen verlieden alle kwade paan, om in zijn wegen te mogen gaan. En daarom, je zal zeggen, dat is een vreemde conclusie, heb ik ook wel moed. Wat in een persoonlijk gesprek en een vermaning soms geen resultaat heeft, daarvan denk ik wel eens, het hemelse hof zal zich er toch mee bemoeien. Het hemelse hof zal ons toch onderwijzen en terechtwijzen. Maar dat doet de Heere vaak ook door wegen die wij niet gekend hebben. Paden die wij niet geweten hebben. En dan zie je ook allerlei dingen tot openbaring komen. En ik bedoel dat niet uit een verkeerd wetticisme, maar waarin ook zo blijkt, dat alles zich op alles zet om de gemeente te ontwrichten. Om ze mee te trekken op het pad des verderfs. Maar kinderen, gedenk dan aan het woord. Dat de Heere gezegd heeft, ik zal de schedel van de dochteren Sions schurftig maken. Ik zal wegnemen de maantjes, de reukdoosjes, de poederdoosjes. Ik zal wegnemen de versierselen. Ik zal in plaats van vreugde bekleding met een zak geven voor de dochteren Sions die al trippelende daarheen gaat, alsof haar voeten gebonden zijn. Want de Heere God, die gaat hier op aarde de dag doen aanbreken. Zijt dan nuchter en waak, echte apostel, want de nacht is voorbij gegaan. En hij gaat hier versieren met andere sieraden, met Christus en zijn weldaden. En dan zeg ik wel eens bij, niet uit een gemoedelijke overweging, daar niet uit hoor. Maar dan denk ik wel eens, kinderen, wat doe je eigen toch een ellende aan? Wat doen wij ons allemaal toch een ellende aan? Want het woord des Heren, de gemeente des Heren, u hebt het voorrecht gekregen, daar kan ik niets aan doen, maar u ook niet. Dat u geen dienaar van Mozes hebt gekregen. Die altijd de velden moet trekken tegen dit en tegen dat. Maar u mag verkondigd worden wat God doet. Wat de Heer doet. Wat de vrucht is van zijn werk en van zijn woord in het midden der gemeente. Maar daarom is het ook zo ernstig. Daarom is het zo gewichtvol. De gewichtdoenerij van het menselijk gelamenteer over een kleur en over dit en over dat. Ach, dat doet zo weinig ter zake. Maar het woord dat de koning der kerk uit de loutere goedheid naakt gehangen heeft aan het hout, tot een spot en smaad van mensen. Het woord des evangeliums waarin de apostel toeroept, wandelt voorzichtig de tijd uitkopen. In eenvoudigheid, niet in vlechtingen des haars en in versierselen, maar zoals de vrouwen van de oude dag gewandeld hebben, in ootmoedigheid en vreze des Heeren. Daarom is het zo ernstig. Daarom juist, want tegenover al dat afwijken staat niet een dood en een daar menselijk gebod, maar daar staat de levende God. En denk er toch aan de prediker, of uw vader, of uw moeder, die zeggen dat niet om nog wat eer in te leggen met u, of om aan een dode boom nog enkele versierselen te hangen. Maar vader en moeder, prediker en alle die over u gesteld zijn, zo zij de Heere mogen vrezen, en daar komt alleen de waardevolle onderwijzing maar vandaan. De rest is allemaal lippenwerk. De rest is allemaal de zweep van Mozes. Maar die de Heeren in waarheid vrezen, die van de Heere geleerd hebben wereld te zijn en niets meer, die hebben in hun eigen leven de ervaring, telke malen weer, die tegen mij zondig doet zijn ziel geweld aan. Die hebben de ervaring vanwege hun eigen hoogmoedig bestaan, waarbij uw opzichtigheid nog maar kinderspel is. Denk eraan, daar loopt het niet over. Maar vanuit hun eigen bestaan door de Heilige Geest ontdekt, roepen ze u toe. Luister naar het eeuwig blijvend woord, want om uwentwil wordt de naam des Heeren openlijk aangeroepen. Daar ga je niet makkelijk voor zitten met je hoofd op de bank. Dan ga je nog niet een extra snoepje nemen of je versje leren voor de catechisatie. Maar daar wordt de God van hemel en aarde aangeroepen of hij u een nieuw hart wil geven. Of hij u wil trekken tot zijn wonderbaar licht. Of hij u, die met alle andere kinderen midden in de dood liggen. Of hij u in gunst wil aanschouwen, gedachtig zijnde aan zijn eeuwig trouw verbond. Dat is een gewichtige zaak, de naam des Heeren aanroepen, in de openlijke samenkomst der gemeente. Dat is groot. Thuis is het al groot, want daar is een kerk in het klein, hoewel het huis van Jacob is. De Heere bemint de poorten van Sion boven de woningen van Jacob, maar dat neemt niet weg, dat is groot. Ik moet altijd nog denken toen ik kind was, een ondeugend kind, en nog hoor, dan moet je nou niet denken dat je in een soort zin spreekt, toen was ik zo en ik ben nu, nee. Maar dan weet ik als ik per ongeluk als klein kind vader hoorde bidden. Stilletjes aan de deur, of dat je even naar beneden moest, of dat je even uit bed was. En je hoorde dan vader vragen voor zijn arme zaad en kindertjes. Dan was net of dat je hart sneller begon te kloppen. En als je ouderwettende geest begon te onderwijzen, of die kan al heel jong beginnen, dan ging je beschaamd terug. Dat vraagt vader voor mij. Dat vraagt moeder voor mij. Zo'n schelm, zo'n deugniet. Hoe kan die dat toch doen? Dan was het net alsof er een weerhaak ergens in je ziel, of dat de eeuwigheid een ogenblik in de tijd kwam, dat je het voelde. Dat is vader en moeders begeren. Daarom roepen ze de naam aan voor hun kinderen. Hun kinderen waarvan ze beleiden in het gebed dat het een ongehoorzame en tegenstrevende kinderen zijn. Daarom is het zulke een ernstige zaak de Heere openlijk aan te roepen. Want die geest van Christus, hij neemt het uit Christus en legt het in de gemeente. Hij komt de zwakheden mede te hulp om te bidden met onuitsprekelijke zuchtingen. Wat denk je? De Heere Jezus was meestal 's nachts op de bergen, in eenzame plaatsen. Hij liet zijn discipelen meestal achter, op een plaats in de omgeving waar ze mochten rusten. Maar hij ging de eenzaamheid in om God de Heere openlijk aan te roepen. Mijn God, u zoek ik met verlangen, zodat ik het morgenlicht mag ontvangen. Ja, daarvoor, hij was in gebed en smeking, als het hoofd der gemeente, als de oudste broeder, als de tweede Adam, als de vertegenwoordiger van God en van zijn kerk. Dat is de achtergrond. En die geest die neemt het uit Christus en die brengt het in het midden der gemeente. Zodat wij, al is het, dat wij in en uit gaan als biddelozen en dankelozen in onszelf, toch ervaren mogen de waarheid van het woord, die aan de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Want dat gebed krijgt zijn echo in de harten van ellendige zondaren. De Heere heeft die openlijk aangeroepen. En in die gave heeft hij zulke een eeuwige waarde tot stand gebracht, dat de geest die put daaruit. En dan zegt de apostel, ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, dankzeggingen voor alle mensen, want dat is aangenaam voor de Heere. Voor koningen en overheden en alle die in hoogheid zijn gezeten, opdat we een stil en gerust leven mogen hebben onder hun regering. Moet je indenken. Dat is God welbehagelijk, dat zijn naam door de gemeente aangeroepen wordt. Hij heeft nooit tot het huis van Jacob gezegd, zoek mij te vergeefs. Nee, maar hij heeft gezegd, ik hoor het gebed der noodrustigen en het zuchten der gevangenen. Het is toch zijn eigen werk. Uit Christus in de kerk, dat tot hem wederkeert. Daarom is het gebed van zulke wonderbare aard en strekking. Als Petrus in de gevangenis zat, ging er een gedurig gebed op van de gemeente, die in een huis samengekomen was. En de Heere hoorde het gebed, en Petrus werd tot hen gebracht. Als Paulus zijn afscheidsrede gesproken heeft tot de ouderlingen van Ephese. Knielen zij ten laatste neder op het strand en bidden, thou machtige God en koning van zijn kerk, van de gebed. Daar gaat hij voor om openlijk de naam des Heren aan te roepen. Wat een gemeenschap werd er op dat ogenblik ervaren en er werd een groot geween onder hen allen. Allermeest dat ze zijn aangezicht naar het vlees niet meer zouden zien. Want in den gebeden wordt een keten geregen uit alle plaatsen der aarde die samenkomen bij de troon Gods en des lands. Denk dat eens in. Ik heb het wel eens een ogenblik gehad in de geest. Dat ik op een moment van gebed een indruk kreeg, dat op datzelfde moment in de oerwouden, aan de fronten, onder in de mijnen, op sterfbedden, in nederige stulpen van woningen, aan de kant van de straat stervende, dat op dat ene moment dat de kerk van heel de aarde, waar ook verborgen en bedekt, daar is een ladder die opklimt tot de levende God. Het welk we zouden mogen samenvatten. Geef ons genaar. Geef ons genaar, o Heere, en red ons tot uw eer. Dat is overweldigend. Ja, dan voel je aan, het gebed is verhoord. Vader, ik wil dat zij alle één zijn. Gelijkerwijze wij één zijn, ik in u en gij in mij. Dat is verwoord. Want daar is een eenheid, een volmaakte eenheid. In die werken God, of het blank of bruin of zwarte mensen zijn, of dat we elkaars taal verstaan of niet, maar het komt alles op hetzelfde neer. Ik heb tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Dat is het werk van de geest. Kunnen wij niet maken? Maar dat doet de Heilige Geest, die maakt dat. En dan is er misschien in een heel armzalig gebedje, arm aan woorden, arm aan uitdrukkingen, arm aan diepgang, noem maar op. O, dat klinkt als muziek in de oren des Vaders, want hij hoort er zijn zoon in, hij hoort er zijn kind in. Zou God geen recht doen, dat kind, die in de dagen zijn vleeses dag en nacht tot hem geroepen heeft? Zou die daaruit geen recht doen, zijn arme kerk, zijn uitverkorene die dag en nacht tot hem roept? Hij zal het zekerlijk doen, op zijn tijd en op zijn wijze. Daarom als de naam des Heren openlijk aangeroepen wordt, dan past het ons niet om ons uit te sloven zoals bij velen de gewoonte is die denken dat de Heere behoefte heeft aan titels. Dat alle denkbare namen van de volzalige tot dit en dat met een gemaakte stem worden uitgegooid. Moet je eens denken, God is in de hemel, wij zijn wormen op de aarde. Hoe walgelijk moet dat klinken voor de Heer. O, hoe godzalig het ook in de oren van de mensen mogen klinken, het is een gruwel voor God. Ja, waar de naam des Heer openlijk wordt aangeroepen, geroepen, past één van. geen schriftverklaringen voor de Heere, om eens te vertellen wat dit of dat betekent. Nee, maar een beroep op de ingewanden zijner barmhartigheid in Christus Jezus onze Heer, opdat hij gedenke des ontfermens tot in eeuwigheid. Geliefde, denk daaraan dat het van groot gewicht is dat de naam des Heeren openlijk aangeroepen wordt, want het is vrucht van de gebeden Christi in de dag van de Heilige Geest verheerlijk in de kerk, in de harten, in het midden der gemeente. En zo wij willens tegen zulk een gebed ons verharden, zo blijft daar een verschrikkelijke verwachting des oordeels en des vuurs over, dat de tegenstanders zal verslinden. Want dan zal het woord Gods weer klinken: gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zou zijn. Ja, dan zal de last en het gewicht op onze schouders even druk. En onze aangezichten zullen zijn tot aller afgrijzing. Want onder de ernst van zijn gebed heb ik mijn wil, mijn zin doorgedreven tot het uiterste toe. Daarom, indien ons geweten ons aanklaagt, bedenk: God is meerder dan ons hart. Hij kent alle dingen. Hij is een verzoening voor onze zonden, zegt de apostel. En niet alleen voor de ons. Er is een voorspraak bij den Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En de armen christelijke handreiking te doen. Daarvan spreekt de apostel ook in de Korinthebrief, dat op de eerste dag der week leggen een iegelijk iets bij zich weg, nadat hij welvaren van de Heere gekregen heeft. En ach, dan weet ik wel, in deze tijd is dat alles weer iets anders. Het verband waarin de apostel dat woord spreekt liep over de kerk te Jeruzalem, de hongersnood die daar plaatsvond, die daar zou komen. En toch, al is het zo, ik weet wel, het is in deze tijd zo moeilijk te beoordelen. Aan alle zijden bemerk je de dwaasheid van het schepsel. Dat je soms niet kunt onderscheiden. Niet omdat we het er niet mee eens behoeven te zijn, de arme christelijke handreiking te doen. Maar wat is er onder dat mom van christelijk gangbaar? Een alles op alles zetten om de arme domme mens het geld uit de zak te krijgen. Grijp je? Het kan niet op. Hier voor geld, daar voor geld, voor dit en voor dat. Maar het is de armen christelijke handreiking te doen. Ach, nu is er zoveel duizenden verslindende dingen nodig. Er kan geen zending bedreven worden zonder geld. Ik weet het wel. De Heere heeft ook in zijn woord gezegd, die het evangelie brengen zullen daarvan leven. Het is een schande voor een gemeente als ze dat niet doet. Maar er is zoveel georganiseerde arbeid. Is de organisatie dan niet goed? Ach, die organisatie rust vaak in het werkheilig streven van mensen. Dat is met evangelisatie zo, organisatie. Maar de Heer heeft toch gezegd: ik zal het doen. Ik zal het maken. Ik zal het geven dat ze mijn naam zullen dragen. Daarmee hoeven wij nog geen oordeel uit te spreken over alles wat zich voordoet. Maar wel zeg ik, laten wij bedenken dat overal het woord weer klinkt. Hier is de Christus en daar, maar geloof ze niet. Ik zit wel eens, en dat is niet om hatelijk te doen, die krantjes van christelijke naaste liefde, handreiking, evangelisatie, zit ik wel eens door te lezen. En ik bedoel nu ook hoofdzakelijk van de rechtzinnige kant. De Spaanse zending, die zendingsboden, die krijg je dan over de post enzovoort. En dan zit ik wel eens zo met eentje, met mijn pennetje, blader ik het wel eens door. En dan zeg ik, ach heren, wat is dat toch allemaal? Je kan haast geen bladzij lezen, of er moet een nood bij van Adam. Dat ellendige beroep op de mens. Dat God en godsdienst gebruiken. Het eergevoel van de mens misbruiken. Om hem voor een bepaald doeleinde te spannen. Dan zeg je wel eens, ja, je weet het niet. God zeker dat de Heer allerlei dingen gebruikt. Daar heeft de Heer ons niet voor nodig, maar de Heer kan alles gebruiken. Maar dat speculeren op de menselijke godsdienstige waardigheid, die taak, die plicht, die verantwoording, die dit en dat, dat aanboren van bronnen, van bankboekjes, van testamenten en legaten, daar zit je wel eens te denken. En hoe groter een naam het mee versierd wordt, hoe meer doet het. En als je dan leest in Spanje hoe het daar is, dat er toch al vele gemeentes zijn enzovoorts, dan denk ik, ja, maar wat is dat nou? Wat is dat toch allemaal? Die mensen hebben misschien meer waarheid dan in heel ons land. U moet me niet kwalijk nemen dat ik veel van die dingen, maar dan mag je erbij denken, daar is die man te dom voor. Maar begrijp ik niet allemaal. Begrijp het echt niet allemaal. Van kinderbijbeltjes die vertaald moeten worden, dan zeg je, is daar nou behoefte aan? Is daar nou behoefte aan? Ik weet het niet. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. Ik ben er niet op tegen, hoor, hoewel ik er niet zo van hou van een kinderbijbel. Omdat, ja, meestal zit er een bepaalde godsdienst in. Dan heb je van iedere kerkgroepering een bepaald soort kinderbijbel. De ene is wat zwaarder, want daar komt dan altijd in voor over de bekering en dat we bekeerd moeten worden en dit en dat. En de andere gaat er iets luchter overheen. Maar op zichzelf vind ik het helemaal niet erg. Dat doen we op de catechisatie ook, om op kinderlijke wijze de kinderen te vertellen de Bijbelse geschiedenis. Maar als je dan hoort wat een tienduizenden bij duizenden dat allemaal moet verslinden aan geld. En ik zeg u erbij dat één bladzij van Gods woord heeft meer waarde dan een hele kinderbijbel. Echt waar. Ach, dan zeg je wel eens, wat is dat ook in deze dagen alles verwarrend en moeilijk, moeizaam te volgen. Wat wordt er een misbruik op allerlei fronten van gemaakt. Ik zeg niet dat je dat niet mag steunen, dat zeg ik niet. Helemaal niet. Maar wel valt de klemtoon op de christelijke handreiking hier aan de armen. Aan de armen. Want het woord, daar waren de apostelen van doordrongen. Dat functioneert niet door het kapitaal. Niet door onze taalgeleerdheid. Maar dat woord dat functioneert in de handen van Gods geest alleen. Hij doet het. Hij zendt. Hij maakt wegen en paden. En als je dan onze stukjes leest, dan hangt de zaligheid van de halve wereld hangt van onze portemonnee af. Maar zo is het niet, hoor, mensen. Zo is het niet, hoor. Echt niet. Nee, wij mogen daar in elkander helpen en de Heere zal zijn werk doen. Maar laten we de klemtoon nooit op ons laten vallen. Want die ligt alleen op het welbehagen van de drie-enige God in Christus. Nu, al is er dan niet zoveel armoe meer, ach, dan maakt de Heer het in ons midden ook nog weer wel. Ik zit wel eens te denken, nou gaat het over de middellijke kant, want de Heer staat overal boven. Het koninkrijk der hemel is niet gelegen in spijs en drank. Maar als we veel werkloze mensen hadden die geen uitkering zouden ontvangen, dan zouden we geen kerk kunnen huren. Dan zouden we geen huis kunnen betalen. Dus alles moet eigenlijk nog medewerken ten goede, ook voor ons. En ik zeg dat niet uit een soort egoïsme. Maar ik zeg dat tot een zekere afremming en een afkoeling. Waarin de dwaze mens en ook de kerk een pad opgaat. En dat men spreekt over onze consumptiemaatschappij. En de kerk wordt gedegradeerd tot een instituut voor ontwikkelingshulp en noem maar op. Juist omdat het die kant uitgaat, de kant van dat apostolaat, de kant van geen woorden maar daden, geen kletspraat, maar dan maakt men van het dierbare woord Gods kletspraat, noemt men dat, waar je niets aan hebt. Eten, drinken moet er komen. Ik weet het, dat is allemaal noodzakelijke dingen. Maar als de koning getuigt, één ding is nodig, dan zal dat woord toch alleen waar zijn. Daarom zei ik het u, bij wijze van rem. Bij wijze van herinnering aan het woord van God. Dat Hij het is, die alle dingen doet, leidt en regeert. Ten andere dat ik al de dagen mijn levens van mijn boze werken rusten. Daar komt de dag zonder einde. Die vangt hier aan. Een dag zonder einde. Ja, zegt de apostel, gij zijt alle kinderen des daags en des lichts. U zegt, dat is nogal wat. Al de dagen mijn levens van mijn boze werken rusten. Gebied dat de Heer met het Sabbatsgebod, jazeker. Hij roept ons toe, rust, o ziel, uw God is koning, heen de wereld, zijn gebied. Ja, maar zegt er iemand, ik voel me maar een rusteloos mens. Ik voel dat de boze werken nimmer rusten. Maar als een onzalige fontein in mij opwellen, die niet geheel te niet gedaan is, maar die mij dagelijks vergezelt op mijn reis door dit leven. Rusten van mijn boze werken, die boze werken vieren laat. Loslaten. Die kwaad gedaan heeft of die gestolen heeft, stelen niet meer. Geen vuile reden, ga uit uw mond, veeleer dankzij. Dit waart gij sommige eertijds, maar gij zijt nu gewassen, gij zijt nu gereinigd. Hij hebt uw vrucht tot heiligmaking. Hoe klopt dat nu met de praktijk? Al de dagen mijns levens van mijn boze werken rust. Ja, houd er rekening mee. Dat doet de Heer. Dat doen wij niet. Wij kunnen niet rusten. Nooit. Je moet echt niet denken Dat is nou opdracht die ik moet vervullen. Dan heb je nog nooit begrepen wat het genadeverbond inhoudt. Die niet de wet des geestes des levens in Christus Jezus. Dan is het een soort voorwaarde waaraan wij moeten voldoen. Dan ben je misschien niet wettisch in het sabbatsgebod, maar je hebt een wettisch evangelie. En in dat wettisch evangelie moet je al de dagen van je leven, van je boze werken, rusten. Maar ik zeg u, het is de geest van Christus die het uit de dag van Christus neemt. Wat doet die geest van Christus dan? Die zegt, laat af. Laat af. Die gestolen heeft, steel niet meer. Lieg niet tegen elkander. Spreek de waarheid en iegelijk met zijn naam. Wat is het dat de man met de gouden ring op de voorgrond zit? Vanwaar komen krijgen en vechterijen onder u? Is het de geest van Christus? Heeft die lust tot nijdigheid? Nee, ganselijk niet. Gedraagt u als ellendige overspelers en overspeelsters? De geest van Christus heeft daar geen lust in. Ten andere dat ik al de dagen mijn leven van mijn boze werken rust. Wat betekent dat dan? Dat betekent in de ervaring dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het wil is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Dat ik niet daarin rustte. Dat ik niet daar mijn tenten opsla en zeggen ik ben niet anders. En een mens is en blijft toch maar een zondaar. Wat moet je ook van een mens verwachten? Nee, dat past ganselijk niet. Dat is die antinomiaanse geest die de mens voordrijft. Dat is rusten niet van, maar in je boze werk. Dat is rust vinden in die onzalige fontein van al kwaad. Wat is dan rusten? Rusten van mijn boze werk. Dat is de toevlucht zoeken onder zijn vleugelen. Dat is de rust zoeken en vinden in het werk van de Heer Jezus Christus. Want die door het vlees leven zullen sterven, maar die door de geest wandelen zullen leven, eeuwig leven. Naar de geest wandelen, dat betekent in Christus wandelen. Dat betekent uit hem bediend worden. Dat betekent nooit te kunnen rusten in je eigen werken. Want al mijn werken, dat zijn boze werken. Daar hoef je geen eens nog te denken aan een bepaald iets. Maar al onze werken zijn als een wegwerpelijk kleed. Boze werken. Dat kan ook heel vroom zijn. Dat kan ook bestaan uit urenlange twisting over wat mag en niet mag op de Sabbat. Wat mijn buurman wel of niet mag doen, zijn ook boze werken. Allemaal boze werken. Boze werken zijn ook onze schijnnederigheid in het vlees niet te sparen. En in dienst der engelen, gebiedende van spijzen te onthouden en verbiedende te huwen. Raak niet en smaak niet en roer niet aan. Boze werken zijn om onszelf wijs te maken dat we duur verplicht zijn om onze eigen zaligheid uit te werken. moreel en zedelijk. Boze werken op de Sabbat in zonderheid, dat is ook wanneer in de prediking de rechte toon en grondslag wordt gemist. Maar waarin wij in de diepste zin bezig gehouden worden met onze godsdienstige werken, zijn boze werken. Rust daarvan, zegt de Heere, laat los, en gij zult losgelaten worden. Het is een eigenschap van het gevallen mensenkind om de boze werken in zijn naaste te zien en te bestraffen. Het is een eigenschap van het gevallen Adamskind om in schrille bewoordingen zijn medemens uit te tekenen, zo zwart en zo giftig mogelijk. Het is een eigenschap om daarin alles weg te vegen wat hem voor de voeten komt, te verachten en te miskennen op sluwe wijze. Het is een eigenschap van de mens om te denken dat hij een tollenaarsgestalte inneemt, maar tegelijkertijd als een fariseer zijn huis tracht overeind te houden en zijn naasten een juk op te leggen. Het zijn boze werken als je denkt dat als het heilig avondmaal des Heren is, dat je dan denkt, ik moet dit of ik moet dat. Het zijn ook boze werken. O, wat is ons leven dan vol van boze werken. Het is ook een boos werk als je de Heren niet prijst, maar je eigen. Het is een boos werk iedere seconde, ieder ogenblik dat je de Heere niet herkent in je boterham, in je sigaartje, in je kopje koffie, in je vakantie, alles wat je krijgt. Ja, je kunt zeggen, maar dat heb je toch niet van de Heere. Dat doet de Heere allemaal. Boze werken zijn het hem niet te herkennen. Dat we alles mogen gebruiken, toch niet misbruiken. Allemaal boze werken. Als je zegt, dat heb ik geleverd, dat heb ik gedaan. Allemaal boze werken. Nu, wat doet nu de Heilige Geest? Die zegt, rust er weinig. Je hoeft niets meer te doen. Je hoeft helemaal niets meer daar te stellen. In hem is uw rust en uw zaligheid. Ja, maar wat kan een mens onrustig zijn? Wat kan die toch gejaagd worden als een beest? Wat kan alles hem aanklagen en toevoegen? Zijt gij nou een sabbatsmens? Zijt gij bezig en begonnen aan de dag die nooit geen einde zal nemen, maar die ten slotte zal uitlopen als de zon in haar hoogste punt? Zijt gij zulke mens? Geliefde, gekijkt verkeerd. Alle de dagen van mijn boze werken rusten, dat betekent des niet tegenstaande. Al is het dat mijn geweten aanklaagt, dat ik dagelijks tegen alle geboden Gods zwaarlijk gezondigd heb en nog zonder. Nochtans aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Aangezien de doop een teken is van Gods ontwijfelbaar verbond, wat hij heeft opgericht en geen mens, waarin hij gepredigd heeft, in hem alleen wordt de rust geschonken en het vette van zijn huis gesmaakt. Daar de toevlucht, daar het leven, niet rusten in je eigen armoedigheid. Wel, nee, daar heb je niks aan. Wat heeft het voor zin als ik een avond of een morgen u bezig hou met wat er van de week allemaal in mijn hart geweest is? Voor ellende, voor blijdschap, voor verkeerde gedachten of goede gedachten. Wat heb je eraan? Laat af, zegt de Heere, van die mens. Laat vieren, want het zijn alle boze werken. Deze is mijn geliefde zoon, in welk ik al mijn welbehagen heb gehoord. Hem, dat is rusten van de boze werk. Dat is geloven in de Heer Jezus Christus. Op hoop, tegen hoop. Hoe gaat dat rusten? Dat gaat heel wonderlijk. Dat kan zo zijn dat je als een verworpeling in je eigen over de wereld loopt. Waarvan? Vanwege al uw overtredingen van gedachten, woorden en werken die u aangrijnzen aan alle kanten. Gemis aan de levende gemeenschap met hem. Gemis aan de blijdschap en de vreugde in hem. Gemis van alles wat er wel uit en ode betamelijk is. Dat je zegt, jongen, wat een schepsel. Hij is erger als de wereld, erger. Die heeft nog veel meer dan hij. Die zijn nog wel eens dankbaar. Ja, die willen zelfs nog het opperwezen wel eren, wanneer ze aan noden en gevaren zijn ontsnapt. Maar ik niet. Dat volk heeft geen kennis, zegt de Heer. Dat kan. Dat ik al de dagen van mijn boze werken rustte. En je wil boze werken gaan doen, wat houdt dat in? Ik zal niet meer spreken van die naam. Laat ik maar niks meer zeggen. Laat ik dit en dat. Daar komen de boze werken. De Satan kan het zo ver drijven dat hij zegt, je moet zeggen dat je buiten hem leeft, buiten hem sterft. Hij kan je benauwen om je tot een erkentenis te bewegen, waarin je Christus en zijn werk miskent. En je eigen erkent, je eigen ervaring van ellende, dat je die wel erkent. Maar Christus niet. Daar werkt hij op aan. En als hij het voor elkaar krijgt, doen we dat nog met een vroom gezicht ook. Dan spelen we gewoon met de werken Gods en we gooien ze overboord wanneer het uitkomt en we trekken ze naar binnen als het ons uitkomt. Dat is grote zonde. Dat is grote zonde. Wat is dan dat ik al de dagen mijn leven van mijn boze werkrust. Dat is dit. Dat is dat eigen werk des Heilige Geestes. Dat hij op de bodem der ziel verheerlijkt tegen alle vloek, schuld en doem in. O, dat toch niet rusten kan, nog wil in zichzelf. Maar dat stamelt, hier lig ik, Heer. Tot wie moet ik anders heen gaan? Bij u zijn de woorden des eeuwige levens. Niets is er waar ik in kan rusten. Zo gaat de weg hier op aarde. Alle de dagen rust. Want de duivel geeft mijn werken een vroom kleurtje. Opdat ik erin rusten zou. En dat ik als een vleeselijk heilige over de aarde heen in mijn eigen waarde en in mijn vorderingen in heiligheid, dat ik me met mijn werken als met sieraden bekleed. Maar de Heilige Geest maakt mij bekend, het zijn allen boze werken, werken die de eer van Christus verduisteren. Het is ook niet waar, het is niet waar. Wij zijn zo niet. Wij zijn zo niet, geliefde. Wij zijn zondaren. Maar nu te rusten van de boze werken, daar niet in te blijven. Daar je vermaak niet in te hebben om het op te dissen voor je medemens. Daar nou je leven niet in te hebben in je klachten en in je gebrek. Maar de hand op de mond te mogen leggen. En te stamelen, eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar nu geleerd, houd ik uw woord tegen. Wat zijt gij goed? Dat is rusten van de boze werk. Want gewisselijk, als je daar in dat geloof mag rusten, dan moet de Satan telkens weer het veld ruimen. Telkens weer. En telkens weer moet hij als verliezer van het slagveld vluchten. En anders, dan kun je wel een schijn ophouden, maar het hart. Het hart is als een leven kuil, vol roof en doodslag, dagelijks in de weer. En ik bepleister het met een uitwendige vorm. Nee, dat is je boze werken ten top voeren. Daarom, geliefde, om van onze boze werken te rusten, dat betekent je eigen niet voor waar te nemen. Je eigen niet voor serieus te nemen. Je eigen sabbatsheiliging niet voor te buigen. Je principes niet te erkennen. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet, zegt de apostel. Dat herkent hij niet. En om desniettegenstaande, dat doet de geest, te zinken als zo'n prul op de Heere alleen, wat hij gedaan heeft. De Heilige Geest, de Heere door zijn geest in mij werken laat, en al zo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangt, de dag zonder einde. Kan dat dan ook iets tegenin gedaan worden? Zeker wel. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet? Hebben we wel eens bij stilgestaan, Heere door zijn geest in mij werken laten? Ja, ik zou het toch liefst maar zo uitleggen, tot onderwijzing, dat als wij zondags uitslapen moeten, en als we onder zijn dienst en woord onszelf bezighouden met een krabbeltje te maken, in een boekje of wat ook, of in een bijbeltje, dan laten we de Heer door zijn geest niet werken. Nee. Dan stellen we er al alles tegenin. U zegt, ja, maar de geest is toch onwederstandelijk? Dat past niet op onze lippen om dat te zeggen. Dat zegt een ellendige zondaar die door de Heere onderwezen wordt. Dat moet jullie niet zeggen zo. Moet je zo niet zeggen, in dat verband. In dat verband moet je altijd maar weer horen, dat is veel beter, dat er heel wat van die mensen in de rampzaligheid liggen die gezegd heeft, je kan Gods geest niet tegenhouden. Kan niet. De oprechte, die wordt erdoor ontdekt en ontbloot. Wat ziet die oprechte dan? Oh, die zegt, Heere, wat ben ik toch een tegenstander. Maar wilt u mij verlossen van de boos en alle boosheid die mij aankleeft? Opdat gij in mijn leven regeren en heerschappij voeren. De geest in je werken laten. Dat betekent wat de Heere gezegd heeft. Niet weggooien en te zeggen, die kerk is geen kikker en de dominee is geen ooievaar. Die eten elkaar niet op, die staan er nog wel even. Of om één keer te komen, of door je door allerlei vrome of wereldse dingen te laten tegenhouden en weg te laten houden onder het woord des Heren. Dat is niet goed. Dat is tegenwerking. En de kerk weet het wel, hij is een onwederstandelijke geest. Maar als u dat zou geloven, op uw verkeerde weg en uw ijdele rechtzinnigheid, dan zou u niet zo doen. Maar dan zou u naastig zijn om u te spoeden onder het woord Gods en zijn woord te betrachten. En zo de eeuwige Sabbat aanvangt. Geliefde hier op aarde is alles nog menselijk. Ik vergeet de tijd wel eens een keertje. En dan zeg ik wel eens, ja, akelig nog aan toe. Dan zegt de een of de andere nog wel eens zo tegen je. Ach, als hij hier op aarde al zo gauw te veel is. Maar, dan stel ik er altijd tegenover. Dan zeg ik, ja mensen, maar zo denk ik er niet over. Ik kan het zo goed begrijpen. Ik kan het zo goed begrijpen. Want we zijn hier nog niet in de hemel. We zijn nog op de aarde. Je kan voor je eigen een engel lezen, zegt Calvijn ergens. En voor de hoorder een duivel. In een man schijt eruit. Ik zeg niet dat dat nou weer goed is hoor. Maar wij zijn nou eenmaal niet goed. Daar loopt het niet over. Maar toch geeft de Heere hier bij ogenblikken ook in de ervaring der zielen. De waarachtige ervaring. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Hier zouden ze, hoe de waas ook, Petrus wel tabernakelen willen bouwen. Maar het moet voorwaarts, naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar dit moet ik wel zeggen. Als je nou nooit is onder het dierbare woord Gods, in de gemeente des Heeren, die sabbatsvreugde hebt gesmaakt in het lam, dan moet je er niet op rekenen dat je straks zomaar plomp verloren zo in de eeuwige Sabbat terechtkomt. Want dan zou je je verstand verliezen als dat mogelijk was van ellende. Nee, hier in beginsel komt het openbaar door de dag des geestes. Die dag die straks onbepaald zal schitteren van vreugde en blijdschap. Nu dan, geliefde, moog gij zo verkeren dat gij moest zeggen in uw leven. Daar heb ik zijn liefelijkheid en schone dienst wel mogen aanschouwen in het heiligdom. Daar wijde mijn ziel met een verwonderend oog. Bij het gemis daarvan heb ik ook gestapeld, zend uw licht. En uw waarheid, dat die mij leidde en mij brengen tot de berg uw heiligheid. Het was een goed gebod, het Sabbatsgebod. Het is het gebod van de tijd en van de eeuwigheid. Het gebod des geestes des levens, in Christus Jezus. Amen.